Kerstpanel. Disney, dat is veel te woke, zeggen activistische aandeelhouders. Krijgen zij een plek in het bestuur? En wie waren de winnaars? En misschien toch ook de enkele verliezer op de beurs het afgelopen kwartaal? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met twee veteranen. Mensen die weten hoe het spel gespeeld wordt. Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Heren, welkom.
Dank je.
Met natuurlijk allereerst graag jullie eigen nieuws. Zo om het panel af te trappen. Wim, wat viel jou op vandaag?
Ja, gisteravond toch dat bericht over dat Trump-media-aandeel... vorige week naar de beurs gegaan. En ja, als je naar de beurs gaat, moet je ook met rapportages komen. En toen bleek dat ze een enorm laag kassaldo hebben. Weinig kas in beurs, terwijl er nog fors geïnvesteerd moet worden... om daadwerkelijk nieuwe abonnees te winnen. En dat leidde dus naar de Torloog, eigenlijk skyrocket waardering van vorige week van 6 à 7 miljard. Maar gisteren 21% onderuit. Trump mag overigens niet aan die aandelen komen voorlopig. Dus hij kan er ook niks mee met de financiering voor zijn verkiezingscampagne.
Maar ik geloof dat hij toestemming moet vragen aan familieleden en vrienden, toch?
Ja, nee, ja, dat ook. Maar als je direct naar de beurs bent gaan, dan heb je ook nog een zekere lock-in periode. Ja. Het viel mij trouwens ook op dat hij voor de voldoening van zijn boetes ook nauwelijks leningen bij het bedrijfsleven kon sluiten. En er speelt ook nog een issue met de Deutsche Bank, waar die in het verleden financiering bij had lopen. Maar ja, dit is toch wel opmerkelijk. Vorige week zogenaamd een heel groot beurssucces. Succesvolle beursintroductie. En ja, eigenlijk kan je zeggen, dit is crypto-achtig. Niet eens maar een meme-stok.
Dat er zo weinig werd verdiend en dat er voor de toekomst nog van alles moet gebeuren, dat was toch ook al voor die beursintroductie. Ja, bij iedereen bekend.
Bij iedereen bekend. Maar goed, uiteindelijk is het vraag en aanbod, hè, wat de koers bepaalt. En eigenlijk nog beter, echte economen zeggen, marginaal vraag en aanbod. Dat betekent voor de eerstvolgende vraag. En op een gegeven moment, als de stroom van kopers stopt en staakt, ja, dan kan het ook zo'n val meemaken, zoals gisteravond.
Dan,
overigens nog één ding wat ik interessant vond. Even nog een kleine toevoeging voor degene die het interessant vinden om het aandeel te volgen. Kijk naar de ticker en die is niet helemaal uit de lucht komen vangen, vallen. DJT, Donald John Trump, DJT, het tickersymbool.
We zijn volledig bij nu. Jos, dan naar Iran.
Ja, ik reed vanochtend heel vroeg naar mijn werk en ik luisterde natuurlijk naar BNR. En jullie openden met het verhaal dat er een gebouw naast de ambassade in Syrië was beschoten.
Damascus, ja.
Niet duidelijk of Israël erachter zit. De geheime bronnen zeggen dat het wel, het geval was. Maar ja, kijk, er was even de angst dat het conflict toch wel weer wat verder zou kunnen oplaaien. Ik denk dat dat wel meevalt overigens, hoor. Want Iran heeft bereikt wat ze willen bereiken. Is dat Israël steeds meer onder druk komt te staan. En dat was ook de bedoeling. De vrede tussen Saoedi-Arabië en Israël onder druk zetten, dat was ook de bedoeling. En dat loopt allemaal goed, dus die hoeven niet meer te doen. Dus ik denk niet dat ze nu meteen, dat die oorlog meteen escaleert. Maar je zag het wel meteen ook terug in de olieprijs. En dat had ook te maken, denk ik, met die cijfers van de ISM waar jullie het net over hadden, dat die ook zo goed waren in Amerika en in China. Ook trouwens nog de Caixin Manufacturing Index.
Dan naar een speciale aflevering van Studio Voetbal met links aan tafel Jos Versteegen en rechts Wim Zwanenburg. Zelf ben ik getooid in een PSV-shirtje, omdat collega Art Royakker zegt dat altijd bij zich te hebben. Nog even naar de onverkwikkelijke zaken van de net aangetreden algemeen directeur Alex Kroes. Nu alweer geschorst door de Raad van Commissarissen, omdat hij zou hebben gehandeld met voorkennis. Hij heeft in de aanloop naar die benoeming aandelen Ajax gekocht en ook bijgekocht. En de vraag is nu, was het bestuur daarvan op de hoogte? En als dat zo is, doet het dan iets af aan de kwalificatie handelen met voorkennis?
Ja, ik heb net de reactie van die man gelezen op LinkedIn. Een beetje huilerig verhaal, maar ja, hij zegt dat hij het met alle goede bedoelingen heeft gedaan. En het was een aantal transacties waarvan de laatste 17.000 aandelen was. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je willens en wetens je hele carrière op het spel zet met 17.000 aandelen Ajax. Dus ik denk dat hij dat goede bedoelingen heeft gedaan. En hij zegt ook, hij schrijft ook, dat hij niet helemaal van de regels op de hoogte was. Maar wat het meest bijzonder is dat de Raad van Commissarissen dat wist ook. En daar aanvankelijk niet zo heel erg moeilijk over deed. En nu ineens er wel moeilijk over doen. Nou, natuurlijk moet je er moeilijk over doen.
Ook als je goede intenties hebt en te goede trouw bent, dan nog kun je wel zeggen, dit is handel met voorkennis.
Dat is het, zonder enige twijfel, denk ik. Dus het is, ja, je moet je dat aanmeten dat dat gewoon, denk ik, absoluut niet kan. Zeker als je, ja, directeur, ik weet niet eens wat die wet van Ajax, maar in ieder geval algemeen directeur.
Lang verwacht.
Ja, en dan kun je gewoon niet met een verhaal aankomen van, ja, ik was niet op de hoogte van de regels, ik wist het niet.
Wim
ja.
Zwanenburg, van alles op de hoogte, en daarnaast ook nog in zijn vrije tijd Feyenoord-fan. Uw eerste reactie.
Dus ja, hier een klein beetje leedvermaak. En ik vind eigenlijk dat een voetbalclub niet op de beurs thuis hoort wat de uitgifte van aandelen betreft. Misschien wel obligaties.
Oké, maar dat is 20 jaar geleden, Wim, inmiddels.
Nee, maar ja, het is inderdaad meer een pretaandeel voor de fans. Net als het Trump-aandeel waar we net over spraken. Maar het gaat hier natuurlijk wel over governance. En dan moet inderdaad een raad van commissarissen de juiste vraag stellen. En ik hoor dat ze er ook niet naar gevraagd hebben of die aandelen bezitten en of die transacties had gedaan recent. Dus ik vind eerlijk gezegd niet alleen een kwestie van onhebbelijkheid of onvolkomenheid van de algemeen directeur, maar ook hier de raad van commissarissen en de governance van Ajax. Ja, dat is de laatste jaar
maar
toch
het is
volop
nu, het is
in discussie.
Nu dus Alex Groes die zelf naar de AFM stapt, omdat hij zegt dat morele kompas van de RVC, dat mag zo zijn. Ik wil een onafhankelijk oordeel van de AFM. Hoe gaat dat luiden, denk je?
Nou, misschien dat ze enige genade tonen. Want Jorsie spreekt ook over goede intenties enzovoort. Maar ik denk dat hij er met een hele forse reprimande misschien wel van afkomt. Ik vind wel, persoonlijk is zoiets tragisch. En ik ga niet uit van hele kwade bedoelingen. Maar ook de algemeen directeur, ja, die moet de regels kennen. En de Raad van Commissarissen moet de juiste vragen stellen. En je moet je wel houden aan de beursregels. Iedere schijn vermijden.
We gaan naar het eerste kwartaal. Dat is afgelopen inmiddels. En voor de AEX en voor andere indices was dat een uitstekend kwartaal om in Amsterdam te blijven. Daar werd 12 keer een record gevestigd. De rest van de wereld liet zich ook niet onbetuigd. Jos, was het een kwestie van blind instappen? En het ging wel goed?
Nee, dat was het absoluut niet. Want wat er gebeurde was wel bijzonder. Geleidelijk aan de beurs begon met de verwachtingen waren dat de Amerikaanse Centrale Bank, die is toch wel echt bepalend, ook voor Nederland. Die hadden zelf gezegd dat ze 2-3 rentestappen zouden doen. Terug naar gaan naar 4,5% van 5,25 aan de bovenkant van de marge. En de markt ging ervan uit dat het wel 6 stappen zouden kunnen zijn. Die inflatie die was inmiddels al voorbij. Als je het doorrekende over wat er over de afgelopen maanden was er de inflatie als een beetje op het doel. Maar ja, het bleek toch allemaal wat stickier, zoals dat heet in die termen. En je zag dus dat die verwachtingen geleidelijk weggingen. De markt ging terug naar 3, die kwam in lijn met de Fed. En je zag de lange rente ook stijgen van onder de 4, weer naar 4,3. Dus dan is het wel heel bijzonder dat die beurs het toch zo goed gedaan is met die tegenwind van de stijgende rente.
En hoe komt dat?
Ja, ik denk voor een heel belangrijk deel natuurlijk artificiële intelligentie. Dat is een belangrijk punt. En natuurlijk ook wel dat de Fed ook wel ondertussen liet weten dat die rentestappen er nog wel in zaten. Dus die hoop op renteverlagingen bleef er. En je zag ook dat de Amerikaanse economie eigenlijk best goed draaide. En Europa is een beetje dieptepunt gehad had. China dieptepunt lijkt te hebben gehad. Dus ja, dan zie je geleidelijk aan in het kwartaal dat het er allemaal wel heel erg goed
maar,
voor stond.
Wim, 6 renteverlagingen, daar gaat inmiddels helemaal niemand meer van uit.
Daar gaat niemand meer
nu op 3 en sommige Fed-bestuurders zeggen, nou, we moeten nog maar kijken of het er 2 worden, misschien zelfs 1. Wat gaat dat voor gevolgen hebben dan?
Nou ja, dat zie je. En Jos wijst er ook op natuurlijk die AI-manie of golf. Maar die is ook werkelijkheid, want die kwam tot uiting in verbluffend goede bedrijfsresultaten. En niet alleen van de leider van dat veld van Nvidia. Hoewel daar de winst ten opzichte van een jaar eerder bijna vervijfvoudigde. Dus die maakte de verwachtingen echt meer dan waar. Maar je ziet dat groeiaandelen en tech-aandelen toch dit jaar de voorsprong weer hebben vergroot. De leiding hebben genomen. Er is misschien wel in maart wat rotatie in de markt, wat meer naar value. Maar je ziet echt, groeiaandelen hebben het heel goed gedaan afgelopen kwartaal. En die stonden juist in het verleden, ook in 2022, toen we een heel slecht beursjaar hadden, toen de inflatie sterk steeg, de rente ook sterk steeg, toen stonden die groeiaandelen onder druk. En ja, die zijn nu losgekoppeld van de rentebeweging.
Er zijn wel wat grote Amerikaanse banken die zeggen, pas op, hè, ook daar zit een keer een einde aan te komen, aan tech, aan chips.
Ja, en die geven daar rapporten af en die zien een verbreding van de markt. Ik zag gisteravond nog een rapport van UBS bijvoorbeeld. Die zeggen het leiderschap is in maart wel breder overgenomen. Er gaan natuurlijk ook bedrijven buiten de techsectoren profiteren van die AI-toepassingen. Maar even zo goed, het zijn dus toch vooral de bedrijfsresultaten en ook het soft landing scenario. We zien aan alle kanten bedrijfseconomische rapportages, maar ook macro. Gisteren ook weer de ISM-cijfers, de inkoopmanagercijfers, nieuwe orders. Nou, tegelijkertijd zien we trouwens wel de olieprijzen oplopen. We zien de inflatie wat haperen. Dus die rente is inderdaad wel even een tegenwindfactor. Maar daar springt de beurs overheen. En we zien wereldwijd dat de economische groei zich weet te handhaven. En dit jaar weer toe te nemen.
Maar van de wereld toch weer even terug naar Amsterdam. Want afgelopen vrijdag sprak ik met Corné van Zijl. Die het toch nog aandurfde om het te hebben over oer-Hollandse aandelen. Heineken, Randstad, AXO, Philips. Er zijn ook vrij veel fondsen die dat spoor niet kunnen volgen.
Wat bedoel je met die vraag?
Nou, dat het met sommige bedrijven ook helemaal niet zo goed gaat.
Nee, dat klopt. Noem vooral Philips, die nogal te zwaar in de problemen zit. En voorlopig ook niet daarvan af is. Maar ook een bedrijf als Heineken inderdaad. Echt, als je nou echt over Hollands Glorie hebt, dan is dat wel zo'n Hollands Glorie aandeel. Dat is dan langer moeilijker. Hè? Die biermarkt, zeggen mensen al wel 10, 20 jaar, groeit niet zo hard meer. Wat moet je ervan zeggen?
Je hebt dus wel nu in één kwartaal, als je kijkt naar wat er allemaal wel goed gegaan is en de plussen die je kunt noteren, heb je dus in één kwartaal gerealiseerd wat veel analisten mogelijk houden voor het hele beursjaar. Zo'n 10% erbij.
Ja, dat klopt. Dat gaf denk ik bij veel beleggers enige ontsteltenis. Van jongens, we hebben het doel gehaald. Moeten we nou alles gaan vastzetten en wachten tot het einde van het jaar? Ja, ik denk dat dat nooit echt handig is. Als je eenmaal in zo'n herstel zit, dan kan dat wel makkelijker doorzetten. Maar aan de andere kant wijzen wij zelf ook wel toch wel op waarschuwingen. Het is nog steeds niet zeker dat die zachte landing er is. Hè. Kijk, we zitten al heel lang op een vrij hoge rente. En het ziet eruit dat de Fed dat ook nog wel een tijdje hoog houdt. Dus ja, er kan er nog van alles breken. Dus,
inbuigt zich naar voren.
Ja, nee, ik zie al meer dan 2 jaar forse recessievoorspellingen voor de VS. Met name ook vanwege de zogeheten inverse yield curve, de omgekeerde yield curve. En dat betekent dan dat de korte rente hoger is dan de lange rente. Nou, die rentecurve is ook meer genormaliseerd. Maar je ziet ook gewoon bottom-up. En ook zowel macro als op gebied van bedrijfsresultaten. Dat die zachte landing zich manifesteert. Dat er geen recessie komt. Het is trouwens wel een historisch unicum. Dus wat dat betreft is het wel opmerkelijk. En alle complimenten voor de Fed. Maar we hebben natuurlijk afgelopen jaren zoveel echo's gezien van die coronacrisis.
Jij bezegelt het nu al. Het gaat gewoon gebeuren, die zachte landing. Want de scepticis komt natuurlijk voort uit het feit dat...
Ja, ik heb er nooit in het recessiekamp gezeten, eerlijk gezegd. Dus wat dat betreft, en daar ook onze beleggingen op ingericht. Dus we zien het goed op ons afkomen. Maar ja, dat het inderdaad zo'n sterk kwartaal zou zijn. Dus echt ook, Jos, ik meen echt in tientallen jaren het sterkste eerste kwartaal. Dus ook voor de S&P 500. En dat is natuurlijk toch toonaangevend voor de rest van de wereld. Maar we zien ook in Europa, het is nog heel broos het herstel natuurlijk, de afhankelijkheid. Jos noemde zelfs nog China, waar die vanmorgen eerder op de zender over zei van mijn zegen hebben ze.
Ja, veel plezier.
Maar
ja,
we zien toch steeds, ook de afgelopen week waren daar ook rapportages, bijvoorbeeld over de inkoop. Managers. En die waren boven de 50, hetgeen duidt op economische expansie. Ondanks de grote problemen die ze daar nog steeds in de vastgoedmarkt hebben.
We gaan naar zo'n verliezer, althans een bedrijf dat een beetje achterblijft.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Wim Zwanenburg en Jos Versteeg. De rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Apple gaat mogelijk nog jaren duren. Daarover schreven meerdere kranten vorige week, waaronder het FD. Volgens de federale aanklager en 16 regionale aanklagers maakte Apple het consumenten en andere bedrijven te moeilijk. En dan gaat het over het ecosysteem van Apple, waarvan je kunt zeggen, ja, privacy en veiligheid, allemaal belangrijk, maar hebben andere aanbieders ook nog toegang tot dat systeem en hoe moeten gebruikers daarmee omgaan? Treffend voorbeeld in dat langere stuk in het FD was van een Apple-gebruiker die een filmpje naar zijn moeder wilde sturen en dat lukte maar niet op een goede manier. En toen had de topman van Apple gezegd, Tim Cook, nou, dan koop je voor haar toch ook een iPhone?
Ja, er is,
is dat nou de oplossing, Jos?
Daar is een mooi voorbeeld van hoe dat in Amerika gaat. In Amerika wordt naar verluid de berichten van Apple heel veel gebruikt. Wij gebruiken hier allemaal WhatsApp, maar daar wordt berichten veel gebruikt.
iMessage.
iMessage. Als je die berichten gebruikt, dan kun je mooie hoogkwaliteit foto's versturen. Maar als je geen Apple hebt, en een Samsung bijvoorbeeld, dan worden je kwaliteit foto's in een lagere kwaliteit gezet. Nou, moet je nagaan wat het bij pubers doet. En wat er nog meer gebeurt, als jij dus als enige van een vriendengroep een Samsung-telefoon hebt en je verstuurt één foto van lage kwaliteit, springt het hele netwerk van die vriendengroep over op de lagere kwaliteit. Dat is wel een mooi voorbeeld van hoe Apple dus een enorme druk legt op jongeren om een Apple-telefoon te kopen. Nou ja, ik denk dat je op heel veel dingen van hoe Apple werkt wel wat op kan aanmerken. Maar ik kan me niet voorstellen dat Apple nou een monopolie is. Ik bedoel, ze hebben een marktaandeel van 70%. En ik zeg steeds van ja, als je Apple je niet bevalt, dan koop je toch een Samsung of een andere telefoon.
Gaat het een monopolie hebben of gaat het erom, ook al heb je geen monopolie, hoe moeilijk maak je het voor anderen om toegang te krijgen tot dat netwerk?
Nou, het gaat ook wel om de vraag over monopolie. Dat heeft de Department of Justice ook wel gezegd. En vanuit die monopoliepositie kunnen ze het dus heel moeilijk maken, die super-apps, om daar toegang toe te krijgen. De berichten, betaling en communicatie, geloof ik. Ja, ik kan me dat voorstellen dat Apple zegt van ja, een van de voordelen van Apple is dat ze een gesloten netwerk zijn met hardware en software bij elkaar. En daarom willen mensen heel vaak een Apple hebben. Omdat het relatief veiliger is dan andere telefoons.
Relatief veiliger en inderdaad ook bijna altijd werkend. Dus ja. Wat dat betreft is de eco-community van Apple verwend. En je ziet eigenlijk wereldwijd toch het marktaandeel van iOS, het besturingssysteem van Apple, ten opzichte van Android, wat een hele verzameling is van alle aanbieders, dat het iOS-marktaandeel nog steeds groeit.
Ja.
En ondanks de wat tragere verkopen nu van Apple in China en zelfs in de VS, ja, het aandeel staat onder druk. Als je kijkt ook naar de winstvooruitzichten, de omzetvooruitzichten, die zijn niet echt heel geweldig, eerlijk gezegd, voor Apple. Aan de andere kant, de waardering is goed. Er is trouwens ook heel veel scepsis dat Apple niks zou doen op gebied van artificial intelligence. En recente berichten dat ze ook een beroep moeten doen op Alphabet of Google voor Gemini. Die werken dat ook een beetje in de hand. Aan de andere kant kan ik mij niet voorstellen dat Apple AI helemaal links laat liggen.
Dat doen ze ook niet.
We hebben het over afgelopen jaar vooral over generative AI. Hè. Dat wordt centraal op computers uitgewerkt. Er komt meer op de toestellen zelf. En er gaat een nieuwe generatie met Apple iPhones zeker op inspelen. En dan heb je het over Edge AI. En die nieuwe golf die moet eigenlijk nog komen.
Nou, maar Wim, ik gooi het ook voor beleggers toch nog maar even op een hoop. Je hebt dus deze zaak die misschien nog jaren gaat voortduren. Dan heb je die matige ontwikkelingen in China met, ik geloof, bijna 24% eraf. Als je puur kijkt naar de iPhone-verkoop in de eerste weken van dit jaar, dan heb je ook nog de Europese Commissie die zich gaat buigen over Meta, Alphabet en Apple met de vraag hoe zij zich verhouden tot de nieuwe digitale marktenwet. Het is misschien een tikkie veel van het goede ook voor zo'n onverwoestbaar bedrijf als Apple?
Dat zou je kunnen zeggen. Dit zijn allemaal wel. Nee, dit zijn zeker tegenwindfactoren. En dat is denk ik ook wel redelijk in de koers gereflecteerd. Want we hadden het net over koplopers en achterblijvers. En Apple heeft gewoon afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal, 10,7% koersverlies geleden.
Dus een bedrijf als Microsoft doet het aanzienlijk beter?
Duidelijk de koppositie genomen als je kijkt naar de totale beurswaarde.
Ja, je moet je ook niet vergissen in de volatiliteit van de groeicijfers in bepaalde regio's. Want ik kan me nog herinneren dat ze in China een paar keer een hele slechte kwartaal, heel slecht kwartaal hadden. En vervolgens komen ze met een nieuwe telefoon die goed inslaat. En daar was er daarna weer een enorm sterke groei van tientallen procenten.
Ja, maar nu is er wetgeving toch? Voor ambtenaren die geen Apple meer mogen gebruiken.
Dat klopt. Er zijn veel ambtenaren in China, want de helft van het bedrijf is een staatsbedrijf. Maar dat geldt denk ik niet voor al die staatsbedrijven. Het zal voor gevoelige sectoren vooral gelden. Maar kijk, Apple is toch nog wel een heel sterk merk. En Chinezen zijn er ook wel gevoelig voor. Ik maak me daar niet zo heel veel zorgen om. Als ze met een goede nieuwe telefoon komen, zeker wat Wim zegt met die AI, hè, met de zogenaamde edge computing, dat je op je telefoon, het verhaal gaat al dat je, ik geloof dat het al met een Samsung kan, dat je je telefoon bij een vergadering neerlegt en je krijgt aan het eind van de vergadering een mooie samenvatting met wat er allemaal gezegd is.
Ja, maar hier zeg je het ook, bij Samsung kan het dus al. Apple moet nu het gat proberen te dichten.
Maar Apple heeft in de afgelopen jaren alleen maar marktpositie gewonnen op Samsung. Hè. Het is gewoon de kwaliteit van de telefoon is een stuk beter. Betere batterijwerking. De kwaliteit is beter.
Oké. En dat beleggerspanel bestaat vandaag uit Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger en Jos Versteeg van Instinger Gillissen, met natuurlijk ook een mooie transactie. Laatste transactie, denk ik, die het vermelden waard is. Ik begin, denk ik, in het kader van de uitzending met Jos.
Ja, wij hebben American Tower Corporation gekocht. En het was eigenlijk met het doel toch maar wat defensiever te gaan. We zitten in onze portefeuille, is altijd relatief zwaar in technologie. En we dachten, maken we een kleine verschuiving. We zitten nog steeds zwaar in technologie, we geloven daar nog altijd in. Maar we hebben een vrij defensief vastgoedfonds gekocht. American Tower Corporation, die belegt in grond voor de torens van de telecombedrijven.
Want vastgoed, dat is booming in Amerika.
Nou, dat niet echt, maar die telecombedrijven die gaan zometeen naar 5G en zometeen weer naar 6G. Dus die hebben een hoop grond nodig om die torens allemaal neer te zetten. En dat gaat in Amerika allemaal iets voorspoediger dan in Europa. In Europa wordt er vooral gekissebist over dat er genoeg concurrentie is. En dan zie je eigenlijk dat die telecombedrijven het niet goed doen. In Amerika is de situatie ietsjes beter.
En 6G, in welk jaartal leven we dan?
Nou, dat duurt nog wel 2-3 jaar, denk ik. De uitrol van 5G gaat opmerkelijk langzaam. Maar zo tegen 2030 zullen we dat wel hebben, denk ik.
Dan Wim, jouw laatste transactie.
Nou, we hebben verschillende transacties gedaan. We hebben PayPal verkocht. Dat is ook een fintech-aandeel, digital wallet, digitale portemonnee. Daar zien we toch op dat gebied de concurrentie toenemen. En afgelopen jaar zagen we daar de hapering, toename van de concurrentie, bijvoorbeeld van Apple Pay en zelfs Adyen, wat zich helemaal hersteld heeft. En we hebben voor de rest wat posities wat afgebouwd, want bijvoorbeeld Nvidia, dat is bijna verdubbeld. En dat neemt dan ook in relatieve omvang toe in je portefeuille. En daar rebalancen we wat. Dan schaven we wat af van de koplopers. En dat was bijvoorbeeld dan Nvidia. Niet omdat we een hele andere opinie op het aandeel krijgen, maar portefeuille risicomanagement. En dan hogen we de achterblijvers soms wat op als we daar goede vooruitzichten voor zien. En niet helemaal toevallig. Dat was Disney.
Disney, dat bedrijf, bekend van de machtsstrijd die daar nu woedt, bereikt zo ongeveer een hoogtepunt. Activistische aandeelhouders hopen morgen tijdens de aandeelhoudersvergadering een stoel in het bestuur te bemachtigen.
You know, we love Disney and it saddens me that the board didn't welcome me because our goal is just to work with them, to help them and to help them make the company better, which frankly we have a history of doing.
Nelson Peltz is verdrietig, zegt hij tegen CNBC. Hij wil graag samenwerken met Disney, ook met het bestuur van Disney. Maar de deur is in zijn gezicht dichtgeslagen. Jij als aandeelhouder, daar was je al. Ja. Wim, wat is daar nou precies aan de hand?
Nou, natuurlijk, Nelson Peltz had wel enige reden om ontevreden te zijn. Er is heel veel geld gestopt in Disney Plus ontwikkeling. Abonnee-aantallen die zijn eigenlijk achtergebleven bij de verwachtingen. De kosten waren hoog. Natuurlijk heeft Disney afgelopen jaren en vooral tijdens de coronapandemie enorme tegenslagen gehad met het dicht moeten van die themaparken. En afgelopen oktober, november, toen had Disney gewoon een 10-jaars dieptepunt van de koers. Dus het bleef echt heel ver achter. En reden voor de activistische aandeelhouders. En dan is Nelson Peltz met Tryon is eigenlijk niet de enige. En die neemt dan maatregelen. En die probeert zeg maar zoveel stemmen te verwerven, aandelen te kopen, andere aandeelhouders over te halen.
Maar zelfs Disney heeft toch nog best een redelijk laatste kwartaal achter de rug?
Ja, nee, inderdaad. Op 6 februari, meen ik, rapporteerde ze cijfers. Ja. En toen bleek het verlies van Disney Plus behoorlijk geslonken. Zelfs met 300 miljoen geslonken, meen ik. Maar nog steeds verlieslatend. Dus wat dat betreft.
Je kan de tickets voor je pretparken wat duurder maken.
En over de strategie kan je van mening verschillen. Maar Nelson Peltz heeft wat dat betreft veel te drastische plannen die geen goedkeuring kunnen krijgen van veel andere aandeelhouders. Ook niet van alle activisten. Want hij heeft in het verleden ook plannen ontvouwd om Disney maar op te splitsen enzovoort. En bepaalde activiteiten te staken. Nou, het mooie is van het Disney Empire, hè, is dat ze daadwerkelijk de magie hebben. Het begint bij de sprookjes, bij de tekenfilms, maar inmiddels ook bij alle televisiekanalen, kabel, nu op streamingdiensten en zelfs cruises. Dus het is een totale entertainmentervaring wat ze op tal van gebieden ook kunnen uitmelken. En Bob Iger, die teruggehaald is als CEO uit zijn pensioentijd. die heeft toch wel ingegrepen. Ook in de filmbusiness heeft hij een directeur tot aftreden gedwongen.
Ze zijn in de spelletjes gestapt, hè? Epic Games.
Onder andere, zelfs in spelletjes met...
Gokken, zei jij, joh?
Met, ja, gokken. Ja,
ook voor de hele familie?
Precies.
Met worstelen enzovoort. Ja. Dus het wordt steeds breder. En Bob Iger is toch wel duidelijk bezig om op de kosten te letten, op de winstgevendheid enzovoort. Dus hij heeft bij de films al wat orde op zaken gesteld. Hij heeft trouwens bij de steuners die hij dan krijgt morgen op die aandeelhouders zit bijvoorbeeld ook George Lucas. Ooit nam ook Disney Lucas over, de producent van Star Wars en Indiana Jones.
Moeten we zo meteen maar even kijken hoe dat morgen precies gaat aflopen.
Het wordt wel spannend, maar de Wall Street Journal rapporteert dat hij waarschijnlijk toch wel Bob Iger de meerderheid aan zijn kant
heeft. Jos, jij vertrouwde ons net toe. Het stond ook op ons lijstje, op mijn lijstje. Disney kopen, Disney bijkopen. Had ik het maar gedaan, zei je?
Ja, zelf. We hebben het als bedrijf al heel lang in portefeuille. Maar zelf had ik nogal gedacht dat is misschien wel een mooie kans toen ze vorig jaar zo laag stonden. Want dit is wel een bedrijf waar je moeilijk tegen gokt, zeg maar. Het heeft een gigantische, prachtige historie. Het is een heel sterk bedrijf ook. En ik moest eraan denken dat je vorige week maandag had je die man in de uitzending die iets wist over, wat was dat nou? Over de Raad van Commissarissen. Maar zou je misschien niet meer kunnen...
Jan Stolker van het Stolker, ja. Governance Institute.
En
ik verbaas mezelf hier.
Ja, precies.
Een week
heel
geleden
goed.
En ik weet het gewoon
heel,
nog.
Heel goed. En dat zat ik even voor te bereiden voor een vraag. En toen las ik van hem kijk, het is goed om in elke Raad van Commissarissen een zogenaamd The Beast te hebben. Iemand die echt gewoon met een bord voor zijn kop gewoon echt overal harde vragen overstelt. En dan denk ik dat het wel goed is om zo'n Nelson Peltz erin te hebben. Hij klaagt onder andere over dat de beloning veel te rijkelijk is binnen Disney. Dus ik denk dat dat wat dat betreft wel goed is om wat pit erin te gooien. Aan de andere kant denk ik ook kijk, Disney is natuurlijk veel later begonnen met het opzetten van die streaming business, waar Netflix al meer dan 10, al denk al wel 15 jaar bezig is. Zijn zij een jaar of 5 bezig. Dus dan is het ook wel logisch dat Netflix is dan behoorlijk winstgevend. En zij hebben gewoon nog veel startverliezen. Ja, dus dat komt dan nog wel een keer goed.
Voor aandeelhouders natuurlijk wel een keer te dol worden. Lijkt me zo.
Ja, maar ik kom ook weer terug op de langere termijn. Hè. Kijk, het opzetten van zo'n heel netwerk is niet makkelijk. En dat is een behoorlijke klus. En dat gaat met hoge kosten gepaard. Ja, en dat duurt eventjes. Daar moet je een beetje geduld voor hebben. Maar vaak zie je, denk ik, dat beleggers, die willen gelijk geld zien. En de kost gaat voor de baat uit. Hè, zoals het
volgens
heet.
Mij van die activisten. Wat krijg je dan? Krijg je dan nog waar het bedrijf beroemd om is geworden, sprookjes, entertainment voor iedereen, of krijg je politiek geladen boodschappen?
Dat is natuurlijk, het geeft veel onrust in de Raad van Commissarissen, het geeft veel onrust in de visie waar ze naartoe gaan. Er is zelfs gedreigd met delen afstoten. Die sport is natuurlijk jarenlang een enorme cash cow geweest en daar zitten de problemen op dit moment. Dus ik denk ook, je ziet nu wel wat Iger bezig is om die sport problemen ook op te lossen. Ze hebben onlangs weer een deal gesloten met Discovery om samen zo'n sportzender, een streamer op te bouwen. Dus ik denk dat het een beetje tijd nodig heeft. Het zal niet snel gaan, maar in de loop der jaren komt dat wel weer goed.
Maar kan ook een keizerrijk wel eens te groot worden? Want ergens kookt er dan altijd wel een potje of een pannetje over, lijkt me zo. Heb je de sport opgelost, raken de pretparken in mineur. Het is natuurlijk nooit rustig, lijkt me zo.
Het is nooit rustig, maar je ziet eigenlijk dat Bob Iger toch wel de nodige ingrepen al heeft gepleegd. En als we het over sport hebben, ze hadden echt honderden miljoenen abonnees in India. Maar daar is de koopkracht natuurlijk heel gering, dus de abonnees die leveren ook niet veel op. Dat was Hotstar en dat hebben ze inmiddels te koop gezet. ESPN gaan ze hervormen, maar daar hebben ze natuurlijk ook wel competitie. Zelfs Twitter wil bijvoorbeeld de NFL, de voetbaluitzendingen, en dan gaat het om American Football, de grootste sport in de VS samen met honkbal. Dus er zijn wel wat tegenwindfactoren, maar ik denk dat Bob Iger goed bezig is. De grote kwestie is overigens van, kan die een opvolger presenteren? En dat zal morgen op de aandeelhoudersvergadering ook wel centraal staan. Er zullen zeker vragen over komen, maar ik denk nog weinig antwoorden.
En tot slot die Nelson Peltz, de Beast, eventueel in het bestuur. Is zijn naam en faam terecht? Want je komt telkens maar dezelfde succesnummers tegen, maar moet je ervan uitgaan dat als hij toetreedt tot de board, dat het bedrijf er dan beter van wordt?
Nou, het punt is dat hij is ook vooral in consumentenartikelen heel succesvol geweest.
Procter & Gamble
enzovoort. En hem wordt juist verweten dat hij eigenlijk niet zo thuis is in de media business. Dus en wat dat betreft, ja, dit zijn activistische aandeelhouders die zelf inderdaad aan het stuur willen trekken. Ik denk eerlijk gezegd dat hij te veel onrust creëert. En ik zie partijen als BlackRock, T. Rowe Price, die steunen toch Bob Iger. Maar het wordt wel spannend morgen. Het is een aandeelhoudersvergadering waar je eens een keer aandacht aan besteedt.
Hou dat in de gaten. Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Dank u, heren.
Tot je dienst. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Wachtadvies.
Een software-engineer van Microsoft ontdekte afgelopen vrijdag een kwaadaardig stukje code in een van de meest gebruikte dataverwerkingstools. De tool is onderdeel van het populaire Linux operating system en is dus gehackt. De Amerikaanse overheid en security experts zijn al dagen door de systemen aan het pluizen om te kijken of er mogelijk nog meer kwaadaardige codes in die software te vinden zijn. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de CTO's van Nederland. Komt van Feline Hermans, hoogleraar... Je titel is aangepast. Hoogleraar informatie lijkt me heel erg veel van het goede, Feline. Wat was het ook weer precies?
Ik heb een upgrade gehad. Ik ben hoogleraar vakdidactiek van de informatie.
Ja, precies. Ja, zo is het. Feline, wat is er precies aan de hand?
Nou, als je dit leest, het lijkt wel een film. Het is echt niet te geloven wat hier gebeurde. En niet zozeer op het technische vlak in eerste instantie, maar op het persoonlijke vlak. Dus er zijn heel veel mensen in de wereld en die maken open source software. Dus die programmeren iets en dan zetten ze het gratis op internet. Nou, dan kan jij het gebruiken. En dat is van allerlei soorten dingen. Tot een alternatief bijvoorbeeld voor Word of Excel. Of tot programmeersoftware voor kinderen, zoals ik dat zelf maak. Maar ook allerlei kleine tooltjes. Dus bijvoorbeeld een soort zip-bestandje. Hè. Dus dan kan je een soort zip-software om dingen mee te compressen. En... hier was een jongen, een programmeur, die onderhield die software al een hele tijd. Maar die vond dat wel lastig, want als je zo'n softwarepakket maakt, gaan allerlei mensen jouw berichtjes sturen. Ja, kan je dit er nog bij programmeren? Ik vind dat niet zo handig. Dus het groeide hem allemaal een beetje boven het hoofd. Toen was er een slimme hacker en die dacht, ik ga niet meteen in dit systeem. Ik word een beetje vrienden met die persoon. Hé, wat vervelend voor jou dat je het zo druk hebt. Weet je wat, zal ik je een heel klein beetje helpen. En dan ging hij ook allemaal nep-accounts maken die dan aan de ene kant meer druk gingen zetten. Dus die het gevoel gaven aan die softwareontwikkelaar dat hij het nog drukker had. En aan de andere kant zeiden, oh, maar deze persoon moet jou helpen. Want die is echt heel goed.
Dus heel geraffineerd eigenlijk. Dit is dus niet een kwestie van een paar uurtjes proberen dikke maatjes te worden. Nee, het klinkt echt als een langdurig proces.
Jarenlang. Dus in de Hollywoodfilm zouden ze zoiets een long con noemen. Hè? Jarenlang, tot inderdaad uiteindelijk die originele ontwikkelaar zei, weet je wat, als jij het zo goed kan, ik heb er helemaal tabak van, ga jij maar mijn software onderhouden. En toen dacht hij zo, kip, ik heb je. Ik ga er nu een soort backdoor in stoppen. Dus hij programmeerde het zo dat je naar een andere computer een willekeurig commando kon sturen. Maar omdat die software al in Linux zat, dit stukje software, hoefde hij dus geen moeite meer te doen om die software erin te krijgen. Het tegenovergestelde eigenlijk, die software zat al in een aantal Linux-distributies en dan hoefde hij daar alleen nog maar zijn geheimen in te stoppen. Dus het hacken zelf is nog niet eens zo heel complex, hoewel ik dat ook wel natuurlijk slim had aangepakt. Maar vooral het specifieke targeten van zo'n overwerkte open source programmeur jarenlang, nou, ongelooflijk.
Ja, maar dat betekent eigenlijk ook, als je dit jarenlang moet doen om één medewerker die tegen een burn-out zit te paaien, dan kan dit toch nooit op grote schaal?
Nou ja, dus dat kan misschien niet op grote schaal, maar als je dan eenmaal binnen bent. En want ook als je leest hoe het ontdekt werd, dat was eigenlijk per toeval. Dus niemand had in de gaten dat er hier iets aan de hand was. Heel toevallig was er inderdaad die engineer bij Microsoft die zijn computer zo stil mogelijk wou krijgen, zo rustig mogelijk in de CPU, omdat hij iets anders wou meten. En toen dacht ik, wat zie ik nou toch? Welk programmaatje zit hier allemaal mijn CPU te gebruiken? En toen kwam die er per toeval achter. Relatief vlot. Maar dit had net goed nog een paar weken of een paar maanden door kunnen gaan. En zo'n besturingssysteem zit op heel veel verschillende plekken. Dus ja, dit was ontzettend veel moeite. Maar uiteindelijk ben je dan wel in een situatie gekomen als aanvaller dat je op al die computers die Linux-versie draaien willekeurige commando's kan uitvoeren. Dus de harde schijfwissen, bitcoins.